Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Je luistert naar BusinessWise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, de arbeidsmarkt is krap. Binden en boeien van medewerkers is essentieel. De war for talent volop gaande. Maar met de manier waarop HR nu functioneert, gaan we die oorlog niet winnen. Dat is althans mijn interpretatie van wat de gast in deze aflevering in de kern probeert te zeggen. Marieke, HR professional ook. Voel je al een beetje aangesproken?
Ja, absoluut. Maar even één ding. Binden en boeien doen ze in de gevangenis.
Okay. Maar toch, die term hoor ik heel vaak.
Ja, inderdaad. En echt tot mijn grote ergernis. Dus dit is ook echt een uitzending waar ik heel erg naar uit heb gekeken.
Ja. Ik gooi hem er ook expres in, want onze gast van vandaag kan de term ook niet meer aanhoren. En we moeten het vuurtje natuurlijk een beetje oppoken. Wie is dan onze gast? Ja, ze is andersom denker in HR. Op een uitstapje richting online marketing naar haar hele werkzame leven al in de HR werkzaam. Inmiddels ook werkgever, leidinggevende, ondernemer met een missie om HR-vakgenoten hun denkbeelden ter discussie te laten stellen. Anders kijken, anders denken, anders doen. Dat is het credo van Stefanie Stam en haar bedrijf Cambium, de HR-evolutie. Stefanie, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
In de eerste plaats, Cambium? Titelverklaring? Kom je erop?
Uiteindelijk, in onze ondernemingen zijn we allemaal bezig met groei. Groei van mensen, groei van je organisatie. En Cambium, voor de biologen onder ons, is het de plek in de boom waar de jaringen ontstaan. Dus waar de boom groeit.
Ah, kijk. Check.
Nu al wat geleerd.
Zeker, mooi. Heb ik in mijn introductie overdreven? Zeg ik mijn vraagteken.
Nee, ik ben blij dat we dat onderwerp nu eindelijk eens gaan bespreken. Want ik hoor de term binden en boeien ook al 20 jaar. Ja. En ik zeg, jongens, we kunnen mensen niet aan een gouden ketting vastleggen. In iedere werkrelatie zit een wederkerigheid. Je bepaalt zelf, wil ik hier komen werken? Is dit de baan die bij mij past? En dan kun je mensen niet aan een gouden ketting vastleggen, zoals ze inderdaad in de gevangenis doen. Ja. Maar dan gaat het veel meer om het verbinden en groeien.
Ja, is dat, want wat ik bedoel, het bekt heel erg lekker binden en boeien. Als je tegen mij zegt binden en boeien, denk ik, oh ja, ik heb wel een beeld bij. Maar dat, wat is dus inderdaad in de kern, waarom het je zo ergert, die term? Omdat het zo paternalistisch is dan of zo.
Precies, alsof je als werkgever één taak hebt, is je mensen halstarrig vast te blijven houden. Ja. En alleen dat is natuurlijk al een misvatting, want de baan voor het leven is eigenlijk steeds zeldzamer. En mensen willen leren, presteren, ontwikkelen. En mensen die groeien, die vliegen ook weer uit. Dus het is heel normaal dat mensen op een gegeven moment weer zeggen, ik ga ergens anders kijken. En dan is de kunst niet om je daar heel erg rot van te schrikken en helemaal in paniek te zijn omdat er iemand weggaat. Dan is ook de kunst om in verbinding los te laten. Ja. Omdat iedereen die bij je weggaat, kan ook daarna nog heel veel voor jou blijven betekenen als organisatie. Alleen daar hebben we amper een visie op. We zijn allemaal heel druk bezig met het vinden van mensen. Mm-hmm. Maar ondertussen vergeten we ze te verbinden in plaats van te binden. En lopen ze ook gewoon met bosjes weer de deur uit.
Okay. Nou, daar gaan we zo meteen. Want dit is een symptoom. Binden en boeien überhaupt al, is een symptoom van een iets groter probleem. Want je hebt onlangs ook een column geschreven over functioneringsgesprekken, waar die op LinkedIn veel tractie kreeg. En daarom ben je ook hier. Hè, over de onzin daarvan. Hè, de jaarlijkse beoordelingscycli. En dat zijn allemaal symptomen van een groter probleem, als ik het goed begrijp. Namelijk HR die niet naar behoren functioneert. Toch?
Ik denk dat we vooral een beetje ons laten leven door de waan van de dag. Mm-hmm. En vooral meegaan in zo hoort het nou eenmaal. Zo doen we het nou eenmaal. En we amper vragen stellen. De rust nemen om vragen te stellen van waarom doen we het eigenlijk en hoe kan het anders?
En wil je dan HR dus?
Onder andere.
En waar baseer je die vaststelling dan op? Hoe kom je erbij dat dit inderdaad aan de hand is?
Omdat we heel veel dingen al jaren doen in organisaties en het iedere keer hardnekkig op dezelfde manier blijven doen. Terwijl we steeds meer doorkrijgen dat het gewoon niet werkt.
Dat zie, geen zin als, heeft. Dat zie je als je bij bedrijven over de vloer komt.
Ja, en het ergste is nog, mensen hebben er ook gewoon geen zin van. Hè? Op het moment dat je het hebt over functioneringsgesprekken, begint iedereen te zuchten en te kreunen. Op het moment dat je het hebt over functieprofielen, begint iedereen te zuchten en te kreunen. En zo zijn er heel veel HR-thema's.
Ja. Wat is jouw grootste ergernis buiten binden en boeien?
Mijn grootste, nou, ik denk dat dat wel zit op de toch wel gefragmenteerde manier hoe we naar HR kijken. We worden niet voor niets, het wordt haar er wel eens verweten dat we instrumentenbouwers zijn.
Mm-hmm. Wat voor instrumenten?
Nou, een instroombeleid, onboardingbeleid, een leer- en ontwikkelbeleid, verzuimbeleid, exitgesprekken. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal losse instrumenten. Terwijl als je kijkt naar wat zijn je belangrijkste HR-uitdagingen, dan kun je veel beter wat breder kijken. Namelijk wat, als wij allemaal met z'n allen nieuwe mensen willen vinden, niet alleen hoe gaan we dan een sloot recruiters aannemen die mensen naar binnen halen, maar dan moet je ook jezelf de vraag stellen, wat maakt het mensen, hoe kunnen wij mensen aan ons verbinden? Wat maakt dat ze willen blijven en wat maakt mensen dat ze weer gaan? En als je die hele reis logisch doorkijkt, dan krijg je soms andere antwoorden dan een instrumentje bouwen.
Ja, het instrumentje. Ja, ik ben zelf geen HR-professional natuurlijk. Hè. Dus een instrumentje, dan denk ik dus aan een protocolletje. Of een systematiek gaan
we
elkaar
vergaderen. We hebben overal namen voor, hè?
Ja?
Dus verzuimbeleid. We hebben veel zieken. Nou, er moet een verzuimbeleid komen. Ja. Daar gaan mensen heel hard mee aan de slag. Zet een vinkje en door.
Ja.
Zonder dat het resultaat wordt gemeten of de oorzaak wordt bekeken of dat er op preventie of cultuur of gevoel wordt gestuurd. We hebben vorige week een mooie aflevering met Rob opgenomen over preventie. Dat gezonde voeding bijvoorbeeld ook een vorm van preventie kan zijn. Maar daar wordt helemaal niet naar gekeken. Er wordt het onderwerp, dus het instrument verzuim, wordt gebouwd, afgevinkt en door.
Ja, maar is dat niet ongelooflijk ironisch? Dat bij de afdeling binnen een bedrijf waarbij bij uitstek over mensen zou moeten gaan, waarvan ik ook zou denken, joh, daar zitten mensen die vinden het leuk om met mensen bezig te zijn, dat uitgerekend die niet verder komen dan een instrument of een protocol.
Ja. Ik denk dat HR een wereld te winnen heeft als we op een hoger niveau gaan kijken. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk ook al dat in met name de wat kleinere organisaties in de corporates is dat vaak wel al geregeld. Maar dat HR nog steeds een positie zich moet verwerven aan de directietafel.
Ja, ja.
Het is volstrekt normaal dat de financial manager daar zit. En de operationeel directeur. Maar HR, laten we wel wezen. Als je geen mensen hebt, dan heb je ook geen bedrijf. En HR heeft de expertise over de mensen, maar de mensen zijn wel van ons allemaal. Het is niet dat dat zie je ook natuurlijk vaak dat tegen de leidinggevende allerlei hun problemen bij HR neergooien. Een dysfunctionerende medewerker of een nieuwe kandidaat die nodig is. Dus HR wordt vaak gezien als een soort van plek waar we allerlei dingen neergooien die we zelf ingewikkeld vinden.
Ja, nou, wat dat betreft kan ik wel. Kijk, mijn vrouw die werkt bij ABN AMRO, toch een grote corporate zou je zeggen. Jarenlang HR business partner geweest. En daar, dat is me altijd bijgebleven, dat ze op een gegeven moment een keer weer aan een nieuw MT gehaakt werd als MT business partner. Bij het vorige werd ze dan met tranen in de ogen uitgezwaaid. Van oh, wat jammer dat je weggaat, want we hebben zoveel aan je gehad als sparring partner, et cetera. Maar dan kwam ze bij een nieuw MT. En die hadden een heidag en ze werd niet eens uitgenodigd. Want zo was de heersende gedachte. Ja, jij bent van HR. Dat is personeelszaken. Dat is inderdaad, weet ik veel, verzuimbeleid, functioneringsgesprekken. Een beetje zo'n dienende rol. Jij knapt dat soort vervelende klusjes op. Dat is HR.
Precies.
Dus je wordt gewoon als HR-functie dus ook niet serieus genomen op dat moment. En dat is een beetje waar jij dus op doelt.
Ik denk dat we daar een uitdaging hebben. Kijk, als je ook kijkt naar het vinden van talent. Mm-hmm. We zijn heel erg georganiseerd in afdelingen. In hokjes, kolommen, zuilen, hoe je het ook wil noemen. En iedereen, marketing heeft zijn eigen KPI's. HR heeft zijn eigen KPI's. Maar ik denk dat je veel beter, en daarom begint dit soort andersom denken ook aan de directietafel.
Ja.
Want zij zijn degene die de organisatie inrichtingen, die KPI's ook stellen. Als je kijkt naar het vinden van talent, dan vraag je je af van niet is dat bij de kwestie van de afdeling HR, maar dan kun je ook zeggen welke expertises hebben we hier nodig. En als je krachten wilt bundelen bij het vinden van talent, bijvoorbeeld met marketing, dan is dat een gezamenlijke uitdaging die je ook op die manier samen moet aanpakken.
Ja.
Los van afdelingen.
Marie?
Ja, 60% van de bedrijven zegt in 2024 we willen groeien.
Ja.
En 70% zeggen we hebben tekort aan personeel of we kunnen lastig aan personeel komen.
Mm-hmm.
En toch is dat geen levert geen plek aan de bestuurstafel op of aan de directietafel. Nee. En dat vind ik heel, heel bijzonder. Dus HR is niet aanwezig bij de plannen, maar wel bij het oplossen van de problemen die het met zich meeneemt.
Juist.
En
ja,
dat is de mens.
Is het dan ook zo, want dat beeld bekijkt mij ook een beetje, dat het profiel van, ja, en ik ben natuurlijk aan het chargeren en zo, maar moet je ook niet een ander type mensen op HR dan aannemen die minder protocolletjes en checklistjes gedreven zijn en iets meer ook die bagage hebben om dit inderdaad op de kaart te zetten?
Nou, dat vind ik iets te simplistisch. Ik denk dat het een samenwerking is. Je hebt in eerste instantie ook een directie die daar op een bepaalde manier naar kijkt. Wat je vraagt, dat is wat je krijgt. En dus als je heel in kolommen en op hele strakke targets en protocolletjes gaat aansturen, dan krijg je dat ook terug.
Ja.
Dus ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om dat te doen. En ja, ik denk dat HR ook beter zichzelf zou kunnen positioneren door op een wat ander niveau dat gesprek te gaan voeren ook met hun ondernemers. En dat is ook het appel wat ik in mijn boek heel erg probeer te doen. Dus juist mensen op een andere manier te laten kijken. Want dan word je ook een waardevolle gesprekspartner. Ja, ook aan de directie daar.
Een boek waar je refereert is het boek Hoe Dan? Genomineerd managementboek van het jaar. Andersom denken bij het vinden, verbinden en loslaten van talent. Wat is dan bijvoorbeeld een concrete tip? Want ik kan me voorstellen dat jij in je werk, kom je dus ook natuurlijk mensen tegen binnen HR. Die ook zeggen van inderdaad, we zitten niet aan de directietafel. We moeten daar toch een plek hebben. En hoe Stefanie, kun je me een concrete tip geven? Hoe zorg ik ervoor dat ik daar wel kom te zitten?
Ga je meer als een ondernemer kijken, denken en doen.
Ja, meer met je. En binnen een corporate zou dat zijn. Meer plaatsjes in dat MT. En probeer op dat niveau het gesprek aan te gaan.
Precies. En dat is, je gaf aan van in de introductie, een meest atypische HR-er. Dat komt ook omdat ik probeer te kijken en te denken als een ondernemer. Ja. En als jij ondernemers wil overtuigen, dan zul je toch moeten aansluiten bij hun taal. En hun taal gaan spreken en vanuit daar die verbinding leggen.
Ja.
Want uiteindelijk, door ook aan elkaar te verbinden, dan kun je gaan groeien en meters gaan maken en ook het draagvlak krijgen om daar verandering in te brengen.
Ja. Ik denk ook dat we een beetje los moeten van het idee wat een HR-professional moet kunnen. En we nemen nu mensen aan met een opleiding HR, maar die opleiding die evolueert zich ook niet snel genoeg. Hè? Dus ik vind de HR-evolutie of HR-revolutie, waar jouw bedrijf voor staat, ja, dat is iets dat gaat in zo'n rap tempo. Je kan het als functie eigenlijk bijna niet bijhouden. Hè? Dus de manier van denken van HR-professionals en de manier inderdaad van spreken met de ondernemer of directie moet ook echt veranderen daarin.
Ja. Ja. En ik denk dat als je het dan hebt over leren, presteren, ontwikkelen. We komen door heel Nederland bij allerlei soorten bedrijven. En overal waar je in gesprek gaat met leidinggevenden. En je hebt het gesprek over wat heb je nodig. Dan zeggen ze allemaal, we hebben een hele groep medewerkers die willen weten wat van hen wordt verwacht. Welke stappen ze hier kunnen maken. Hoe ze daar kunnen komen. Wat we kunnen doen om hen daarin te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk, ik denk dat daar wel ook een sleutel ligt naar hoe we met z'n allen gaan veranderen. En dat gaat ook weer weg van protocollen. Maar gaat ook veel meer over het leren van mensen bijvoorbeeld.
Ja, wat dat betreft, de gedachte, we staan ook op het Mediapark. Misschien komt het daardoor. Maar ik heb ook een beetje dus een tip voor HR. Mensen zou ik zijn van, fake it until you become it, zou ik bijna zeggen. Als jij los wil komen van die protocollen en je wil aan de directietafel komen om daar op dat niveau mee te praten over HR en personeelsuitdaging, ja, dat soort dingen. Dan moet je ook wel even, ja, je moet die taal van die boardroom moet je adopteren. En op dat soort, je gaat dan zelf op die manier dat gesprek aan.
Precies, en daar mogen ze best wel even wat pittiger in zijn. Hè? Want eigenlijk is het de hele uitdaging, ga eens even het echte gesprek voeren over wat er echt aan de hand is.
Mm-hmm.
En dan kom je echt op iets anders dan wat Marieke net ook aangaf.
Ja. Ja. Even concreet, want we hebben het gehad over de HR. Niet voorbij komen aan protocollen, terwijl het wel nodig is. Verkokering hoor ik je ook zeggen. We hebben voor werving een apart beleid, een onboarding en voor ziekteverzuim en dat soort dingen, terwijl de integrale visie ontbreekt een beetje. Dat zijn zaken die jij signaleert.
Ja.
Als ik het, misschien ook even een concreet voorbeeld eruit pakken. Bijvoorbeeld het functioneringsgesprek. Hè? Daar heb je onlangs een column over geschreven op Frank Watching. Kreeg veel tractie op LinkedIn. Ja, wat is er in de kern het probleem? Hè? Hoe uitzet zich het probleem op dat vlak?
Het allerbelangrijkste probleem is dat ze eigenlijk gewoon de basisvoorwaarde om überhaupt met mensen een functioneringsgesprek te voeren is dat je feedback kan geven. Veel leidinggevenden zijn niet goed in feedback geven. Daarnaast, ten tweede denk ik ook wat heel belangrijk is, we gaan alle aandacht rond dat ene jaargesprek voeren. Ja. Maar dan heb je aandacht. Maar ja, aandacht, moet dat dan één keer per jaar? Of moet je aandacht doorlopend? En dat geldt ook als je wil leren, heb je continu feedback nodig.
Het is ook een beetje opgelegde aandacht. Hè? Want we hebben die beoordelingscyclus. Dat moeten we gewoon doen. Elk jaar staat in het boekje. Moeten we één keer een functioneringsgesprek afvinken.
Ja.
En op die de waarom we het eigenlijk doen, dat is helemaal uit beeld verdwenen. We weten alleen, we moeten dat vinkje zetten. En dat is wat er in de kern misgaat, begrijp ik van jou.
Precies. En als we dan ook nog het salaris daaraan koppelen, dan zit een medewerker daar aan tafel. En eigenlijk de enige vraag die voor hem op dat moment interessant is, is wat krijg ik erbij?
Ja.
Of hoe hoog wordt mijn bonus? Ook nog zo'n interessant onderwerp.
Mm-hmm.
Alleen dat neemt de aandacht weg van alle andere dingen. Dat is gewoon zonde.
Ja.
En het is ook weer zo'n vinkjesformaliteit. En niemand heeft er zin in. Iedereen wordt er moe van. En we bereiken er ook niet mee wat we echt willen.
Nee, want hoe moet het dan wel?
Nou, ik denk dat dat heel erg kan verschillen. Ten eerste, je hoeft niet één systeem voor iedereen. Verschillende fases in verschillende van je carrière. Een jongere heeft misschien behoefte aan heel directe feedback, snelle stappen, groeipaden en dergelijke. Terwijl meer senior iemand een behoefte heeft aan andere dingen. Dus moeten we één systeem voor iedereen bedenken? Is het de leidinggevende die de gesprekken moet voeren? Of kun je doorlopende, continue feedback ook op een andere manier organiseren?
Ik moet zeggen,
en bij de voordeur helder krijgen, waarmee verbind je nou iemand aan het bedrijf? Dus wat is de behoefte van een nieuwe medewerker? Kunnen wij daaraan voldoen? En dat samen met elkaar bespreken. Het moet niet een lastig gesprek worden. Daar denkt iedereen heel snel aan bij feedback. Het mag gewoon een organisch gesprek worden. Hey, jij wilde dit en dat. Komt dat een beetje uit de verf? Kan je het goed vinden met die projectgroep? Of stap je liever over naar iets anders? Ik maak het nu heel makkelijk, maar eigenlijk zou dat wel zo moeten zijn. Heb je al wat gedaan aan die studie? Of heb je al ingeschreven voor die training? Nee, nog niet? Nou, ga dan even snel doen. Want anders zeg jij volgend jaar, ik mag helemaal geen opleidingen volgen. Ja. Hou het gewoon bespreekbaar en open vanaf het begin. Ja. En weet wat er speelt. Dat is volgens mij echt heel belangrijk.
Nou, dat als je kijkt van een van de, in mijn HR-carrière, een van de belangrijkste momenten, dat ik bijna dacht, ik kap hier met het hele vak. Dat was toen ik me steeds meer begon te verwonderen over het fenomeen de dysfunctionerende medewerker. En ik dacht op een gegeven moment, joh, ik geloof oprecht niet dat er veel mensen zijn die iedere dag uit bed stappen met de bedoeling er bewust een potje van te maken. Wat is hier toch aan de hand? Want nou ja, dysfunctioneringstrajecten, we kennen het allemaal. Ze lopen altijd volgens hetzelfde patroon en de uitkomst is vaak ook hetzelfde, dat de medewerker weggaat. En dus stuit ik daarin op een Amerikaans onderzoeker die daar onderzoek naar heeft gedaan. En die zegt gewoon letterlijk 90% van de gevallen van dysfunctioneren komt doordat het mensen niet helder is wat er van hen wordt verwacht.
Ja.
En dat maakt dus dysfunctioneren een leiderschapsprobleem.
Ja, het is ook wel grappig, want ik denk, volgens mij zijn er binnen organisaties, dan kun je nog zo'n stevig functioneringsgesprekprotocol hebben, maar dat een functioneringsgesprekprotocol voorkomt niet dat mensen gaan dysfunctioneren, zal ik maar zeggen, toch niet? Een beetje naar Johan Cruijff, ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken, ik heb ook nog nooit een functioneringsgesprekprotocol iemand tevreden zien houden. Het is uiteindelijk toch, het gaat om de menselijke maat.
Precies,
ja. En nogmaals, ik blijf het ironisch vinden dat we het hebben over HR en dat we dan moeten vaststellen dat de menselijke maat ontbreekt. Maar goed, kan aan mij liggen.
Ja, het is een projectorganisatie geworden. Ja. En de mensen die het doen, die krijgen ook steeds minder leuke klussen. En je wordt een probleemoplosser, een afvoerputje van de menselijke problematiek binnen een bedrijf. Nou, leuk, daar heb je volgens mij niet voor gekozen als HR-professional.
Nee. Nee, wat jij zegt vind ik ook wel mooi. Want toen ik als jongeling bij de bank werkte, keek ik altijd wel uit naar die functioneringsgesprekken. Want dan dacht ik altijd van, nou, een mooi één op één met de baas krijg ik een beetje te horen. Kon mij niet vaak genoeg gebeuren, zal ik maar zeggen.
Dus eigenlijk wilde je graag gezien worden?
Ja,
aandacht.
Precies. En het, tegelijkertijd, als je erover nadenkt, het is wel een belachelijk instituut eigenlijk, functioneringsgesprekken. Want als het goed is, werk je met elkaar samen. Heb je continu met elkaar toch gesprekken over hoe het gaat. Dus zo'n functioneringsgesprek is natuurlijk ook een beetje een raar ceremonieel iets.
Ik was altijd super nerveus. Dat is ook niet de bedoeling, toch?
Nee.
Nou ja. Dat is heel gek.
Had jij reden om super nerveus te zijn van je functie?
Absoluut. Ja. Daar hebben we het nu niet over.
En ze beginnen natuurlijk altijd met de grootste dooddoener, hè? Hoe vind je zelf dat het gaat?
Ja.
Nou, als je iemand ergens mee nerveus kan krijgen. Ja. Of geen heldere verwachtingen van wat gaan we hier doen vandaag. Dan is het die vraag wel.
We hebben het gehad over functioneringsgesprekken. Maar jij pleit ook, en dat vind ik ook wel interessant, voor een soort van crossover in mijn geest tussen HR en marketing.
Ja,
klopt. Je hebt ook een uitstapje gemaakt. Zag ik op je LinkedIn CV naar marketing. Dus ik vermoed dat je daar wat inspiratie getankt hebt. Wat je weer hebt mee teruggenomen naar het HR-veld. En je zegt van joh, HR mensen, leer van marketeers.
Precies, ja.
Want?
Nou, dat is ook weer zo'n voorbeeld, hè, van verkokering. Op het moment dat we mensen willen vinden, dan rennen we vooral naar recruitment. Die nu mensen moeten halen. En dat vind ik, daar is een heel interessant fenomeen zichtbaar. Want als we nieuwe klanten willen vinden, dan gaan we een business developers aannemen, concurrentieanalyses, marktonderzoek doen. En daar komt een uitkomst uit. En vervolgens steken we daar middelen, tijd en geld in. En dan komen er nieuwe klanten. Nieuwe klanten is meer werk. En dan rent vervolgens iedereen in blinde paniek bij HR binnen dat er nu kandidaten moeten komen. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Hè? Het bouwen van een merk als werkgever kost dezelfde investering als het bouwen aan een merk als je klantmerk, laat ik zo zeggen.
En dit is meteen ook weer een voorbeeld van wat er misgaat. Want dan zit je in zo'n boardroom of in een management team, heb je het erover. Nou, we moeten meer nieuwe klanten hebben. We gaan allemaal dingen optuigen om die marketing op orde te brengen. Als HR daar dan aan tafel had gezeten, hadden Precies. ze dan al kunnen zeggen, jongens, realiseer je ook dat dat wat vraagt van onze organisatie.
En de volgende, maar je moet wel dan 2 MT's later opkomen draven, omdat je niet kunt leveren.
Ja.
Maar zo te zeggen.
Hè? Dus, en dit is absoluut de grootste pijn in elke organisatie, groot of klein, is het aannemen van nieuw kwalitatief goed personeel.
Ja.
Dat doe je samen. Dat is een probleem van het hele bedrijf. En het wordt neergelegd bij HR of recruitment, wat als onderdeel wordt gezien van HR. Maar je kan toch niet van zo'n afdeling verwachten dat ze ook de functie goed zichtbaar kunnen maken of ook goed een event kunnen organiseren. Of ja, ik vind dat heel wonderlijk. Maar toch werkt dat blijkbaar zo al heel lang.
Ja, omdat we allemaal verschillend worden aangestuurd. En dat is dus weer waar een directie een rol in heeft. Om te zeggen van het vinden van nieuwe medewerkers is een uitdaging waar we allemaal een rol in hebben. En welke expertises heb ik dan nodig?
Ja.
Dan marketing weet heel veel van doelgroepen en van het bereiken van doelgroepen. Hoe kun je de employee journey zo seamless mogelijk maken als we bij onze customer journey doen? Nou, precies die principes. Als je die naar HR vertaalt, naar het vinden van talent, dan krijg je een ander resultaat.
Moet de volgende HR-directeur dan niet een marketeer zijn, bijvoorbeeld?
Nou, in ieder geval geen financieel directeur.
Okay. Nee?
Want dat is waar HR vaak bij onder wordt gehangen. Bij de financieel directeur.
Misschien wel.
Ja.
Ja, juist. Ja. Ja, we gaan alweer richting het einde van deze aflevering. Er is nog zoveel te bespreken. Maar ja, wat is... Als ik nu zit te luisteren, ik ben HR... Ja, directeur, professional, business partner. En ik heb zoiets van, ja. Ik wil het verder beter op de kaart zetten.
En dan denk je, hoe dan?
Hoe dan, inderdaad. Heb je nog wat concrete tips? Behalve een linkje van deze podcast doorsturen naar je baas.
Precies. Ten eerste, stel jezelf gewoon eens die vraag, kan dat nou niet anders? Wat doen we en wat is hier nou de bedoeling? Wat is hier aan de hand? En als je dat gaat doen, ga je anders kijken, anders denken en anders doen.
Want jij komt natuurlijk overal, je komt continu, leg je dit verhaal weer opnieuw uit. Wat is nou echt een van de dingen die je continu weer opnieuw moet uitleggen? De meest gegeven tip van Stephanie?
Krachten bundelen.
Krachten bundelen met?
Marketing.
Met marketing?
Onder andere.
Kijk, dus invite naar marketing, directeur of medewerker sturen, zal ik maar zeggen. Marieke, nog final thoughts?
Ja, lees dat boek.
Lees het boek Hoe dan? Andersom denken bij het vinden en verbinden en loslaten van talent van Stephanie Stamp. Stephanie Stamp, fijn dat je bij ons was. Dank je wel.
Je luistert naar Businesswise Experts met Gerben van Driel.
Stappen maken op de carrière ladder richting die positie in de boardroom brengt vele genoegens met zich mee. Een dikke leasebak, mooi salaris, respect. Maar... Er kleven ook een aantal risico's aan. En een daarvan is dat je een ongelooflijke wereldvreemde lul wordt. Of trut. Wat is eigenlijk, want inderdaad, ik realiseerde me toen ik dit aan het voorbereiden was. Ik denk daarover dit soort teksten. Maar wat is het? Ja, het is natuurlijk, impliceert natuurlijk meteen weer dat we het over mannen hebben. Dus ja. Natuurlijk helemaal niet aan de orde. Hoe noem je eigenlijk een vrouw die een vrouw...
Bitch.
Ah, check. Moet je ook niet willen worden.
Nee.
Ik moet er wel bij zeggen. Ik hoop eerlijk gezegd dat de kranten ook nog eens een keer vol gaan staan van mijn ongelooflijk vreselijke gedrag. Want dat zou betekenen dat ik het gemaakt heb. Maar daar zijn we nu nog niet. En laten we er ook eens ons de vraag stellen. Hoe voorkom je dan dat, ook al maak je het wel, dat je dan toch inderdaad die wereldvreemde, vervelende persoon wordt. En onze gast van dit tweede half uur van deze aflevering, die... kan daar wat mee. Hij noemt zich Dr. Anders Hofnaar nadat hij een scriptieprijs won over dit onderwerp. Maar het had ook wat mij betreft Dr. Anders doorzetter kunnen zijn, want zijn carrière begon op de MAVO, het werd HAVO, HBO, WO en nu is hij zelfs aan het promoveren op het onderwerp. Dan moet hij binnenkort zijn hele marketing om gaan gooien, want dan wordt Dr. Anders Hofnaar Dr. Hofnaar, the one and only Jurie Hoedemakers. Jurie, welkom.
Dankjewel.
Yes.
Je mag jury zeggen hoor.
Jury.
Jury vind ik altijd zo zuur klinken. Of bijna bij jury passen. Maar wat een intro joh.
Ja.
De lat ligt verder niet hoog. Hè?
Nee, maar goed. Gaan we het niet over hebben. Maar toch ben ik even benieuwd. Hè? MAVO, HAVO, VWO, nu promoveren. Als je dan terugkijkt op jouw schoolcarrière. Denk je dan van joh, ik wist zelf ook niet dat ik het in me had. Of had je toch achteraf van nou, ik had het eigenlijk altijd wel in me. Maar ik weet niet. Deed gewoon andere dingen.
Nee, ik wist niet dat ik het in me had. Sterker nog, ik voel me nog heel vaak dat mannetje van de MAVO.
Mm-hmm.
toen ik voor het eerst voor de poorten van de Erasmus Universiteit stond, dacht ik echt van, nou joh, kom op, van dit kan je dit wel, weet je. Ik heel erg twijfelen.
Ja.
En daarna nog verder met die stap van promotie, met de PhD. Ja, dan heb je toch ook van die twijfelmomentjes van, oeh, kan ik dit aan? Maar ik vind juist het leuke dat die praktische kant die ik op de MAVO heb opgedaan, die komt nu heel erg van pas. Tijdens dat wetenschappelijke avontuur, zeg maar.
Ja, hoe dan?
Je noemt het, in de wetenschap gaan ze altijd uit van engaged scholarship. Wat inhoudt dat jij uit je ivoren toren moet komen om het ook echt in de werkelijkheid te implementeren. Nou, daar heeft de wetenschap, mijns inziens, geef ik even mijn mening, nog wel een slag te slaan. Omdat normaal gesproken worden papers, dus de wetenschappelijke papers die ik publiceer, worden gepubliceerd in journals. Wie lezen de journals over het algemeen?
Wetenschappers. Ja.
Maar we willen wetenschap uitvoeren om de praktijk te helpen. Dus die verbinding moet worden gemaakt. Nou, en die verbinding, daar ben ik fan van om die nog meer. Ik zeg niet dat het niet gebeurt.
Nee.
Maar om die nog meer bij elkaar te brengen. Dus eigenlijk ga ik dat MAVO-mannetje en het PhD-mannetje wat ik in het klein doe, dat is mijn missie ook in het groot.
Mooi. En wat je doet, hè, je Hofnar, dat is jouw thema. Ja. En je schrijft er niet alleen, bent er niet alleen op aan het promoveren, maar je komt ook daadwerkelijk bij bedrijven over de vloer om de Hofnar-rol daar te vervullen.
Ja.
En dus CEO's met beide beentjes op de grond te houden, onder andere. Gaan we hoe dat werkt en waarom, en gaan we het straks over hebben. Ik ben toch ook even benieuwd, want jij bent dus ooit, heb jij een HBO-diploma gehaald, ben je gaan werken, in de artiestenwereld gezeten, weet ik wat allemaal. Ja. Wat was een moment dat jij dacht, ik moet terug naar school, de schoolbank en Hofnar, dat is mijn thema. Welke gebeurtenis lag er aan ten grondslag?
Nou, ik heb heel veel dingen gedaan. Dus ik heb de artiestenwereld heb ik gezien. Maar ook de woningwereld, de vastgoedwereld, de zorgwereld. Dus echt heel veel verschillende sectoren. Mm-hmm. En eigenlijk kom je daar continu, dus sectorbreed, dezelfde dingen tegen. Dat gewoon eigenlijk, en vooral de laatste jaren, zijn we steeds drukker en drukker en drukker en drukker. We gaan op in de waan van de dag en nemen dus minder tijd voor reflectie. Dus om even stil te staan en de goede vragen te stellen.
En hoe had jij daar last van?
Niet zozeer last. Ik had meer last van mezelf. Dat ik daar zelf niet de tijd voor nam om even stil te staan en de goede vragen te stellen. Alleen de andere mensen, zeg maar, om je heen, die hebben daar ook last van. Omdat dat moment niet wordt gemaakt.
Ja, maar ik neem aan, want ik vraag waarom heb je er last van? Want ik neem aan dat er iets ten grondslag dat je denkt van, ja, maar dit intrigeert me, dit interesseert me en daar moeten we wat mee.
Maar kunnen we alsjeblieft uitleggen wat een Hofnar is? Want ik heb de hele tijd het gevoel dat er een clown hier een act komt doen.
Ja, snap ik.
Ja. Is dat zo?
Nou, het leuke is, ik ben blij dat je dit aangeeft, want dit is de reactie van mensen als ik een lezing kon doen. Van krijgen we dan een lezing van een clown? En ook de opdrachten waar ik zelf zit, die vragen dan van, gaat de baas nou een clown aanstellen om het werk beter te maken? En loopt hij dan in zo'n pakje? En heeft hij dan ook zo'n maro vast en zo'n gek mutsje? Nou, zoals je kunt zien, en de mensen die nu zitten te kijken, dat is niet zo.
Nee.
Maar de basis ligt, en dat is ook antwoord gelijk op jouw vraag, is dat ik bij de Erasmus binnenstapte. En daar had ik een professor bij Organizational Studies. En die had op een van zijn slides had die staan, de Hofnar was vroeger de enige die de koning de onverbloemde waarheid kon vertellen. En vanaf dat moment, want ik zat daar ook in de collegebank en ik dacht van, wat Hofnar? Dat is toch dat clowntje, weet je wel? Die moest toch alleen maar grappig doen en de koning vermaken?
Ja.
Nou, en door dat onderzoek ben ik er dus achter gekomen dat hij nog 15 andere rollen had. En dus de enige was die, waar andere hovelingen en nu dus medewerkers onthoofd of ontslagen worden, dat de Hofnar gewoon vrijheid kan spiegelen en kan wijzen op die blinde vlekken. Ja. Zelfs bij die machthebbers of de lullen en bitches die jullie net zelf hebben gequote.
Ja. En toen dacht je van, hey, ik word Hofnar.
Nou, vanaf dat moment dacht ik van, hier wil ik meer van weten. Dus daar ben ik vol passie ingedoken. Heb ook een dubbele literatuurstudie gedraaid. Dus veel meer werk in gaan zitten dan dat ik oorspronkelijk beoogd had. Mm-hmm. En daar kwam dus uit van wat voor figuur de Hofnar was. En dat hij dus is sinds 1789 eigenlijk is uitgestorven. Mm-hmm. En vanaf de scriptie mocht ik er een boek over schrijven. Nou, dat boek dat ging ook op een gegeven moment in een sneltrein. En vervolgens ben ik dus echt aangesteld als Hofnar. Dus dat is letterlijk van de theorie naar de praktijk gebracht.
Ja.
En moet ik nu op verjaardagen zeggen als ze zeggen van, wat heb jij voor beroep eigenlijk, Huur? Ja, ik ben professioneel Hofnar.
Ja, en want aangezien, je hebt dit onder andere bij AFAS, hè, Bas van der Veld, was je launching customer CEO.
Ja.
En in de kern gaat het dus om onverbloemd de waarheid zeggen.
Ja.
En is dat nodig. Dat daar meer.
Ja, ja.
Marieke zit daar heftig te knikken. Ja? Waarom denk jij dat het.
Nou, we hebben net een mooie uitzending met Stephanie opgenomen over de rol van HR aan tafel. En ik denk dat beslissingen door directie, directeuren worden genomen in een groepje die te weinig spiegelt. En ik denk dat het heel goed is als er een radicaal eerlijke spiegel aan tafel zit.
Mooi.
Ja.
Nou, dat zit ook een beetje in mijn PhD-onderzoek. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel makkelijk, van overal waar georganiseerd wordt, zijn er afhankelijkheidsbelangen of afhankelijkheidsrelaties.
Ja.
En overal waar afhankelijkheidsrelaties zijn, wordt de waarheid inherent niet gesproken.
Ja, dat is gewoon plat gezegd. Als ik tegen de baas zeg, ik vind allemaal ruk hier bij wijze van spreken. Ja, misschien vindt de baas me dan vervolgens ook niet zo heel erg aardig meer. En dan gaan mijn promotiekansen. Precies. Dat mechanisme, zo simpel is het.
Ja, zeker. Ja. Dus dat kan een financieel belang zijn. Word ik ontslagen of wat vindt de baas van me? Ja. Of een politiek belang. Hè? Dus als ik op de functie van de baas aas.
Ja.
Dan ga ik ook niet mijn achterste van mijn tong laten zien. Want dan ben ik bezig met een politiek spel.
Ja, ja, en sowieso. Hè, bedoel, als ik weet ik wat, dat is het ook zo'n ding. Bedrijf doet project. Project mislukt. Als jij dan gaat zeggen, nou, dit, maar dat was ook niet zo goed. En de baas was er verantwoordelijk voor. Dan ben je dus via de band kritiek aan het leveren. Ja. Oh, moeilijk, lastig.
Zeker.
Ja. Dus wat is, jij loopt dan binnen bij AFAS bijvoorbeeld. Je wordt dan de hofnar. Jij mag dat soort dingen dan allemaal wel zeggen. Ik moet ook een beetje denken aan Liar Liar. Die film met Jim Carrey. Ja. Dat je gewoon, oké, niet?
Nee.
Ja, dan kan Jim Carrey, is de hoofdrolspeler. En die mag dan niet meer liegen van zijn dochter. Hij kan ook niet meer liegen. Dus hij gaat dan onverbloemd de waarheid spreken. Ook in een boardroom.
Ja.
En daar komen hilarische scènes uit.
Ja.
Maar is dat dan dus wat jij doet?
Dan kom je erachter hoeveel wij sociaal wenselijk zeggen. Weet je, ook in meetings. En het aanspreken van elkaar op de werkvloer als collega's. Ja, daar spelen ook hartstikke veel belangen.
Maar dat is toch ook handig dat je niet altijd onverbloemd de waarheid zegt. Dat ook een klein beetje.
Je moet er wel wat vanaf weten.
Dat kan. Het kan handig zijn. Alleen als je die onverbloemde waarheid naar boven wil halen, is dat dus niet handig. En ik heb dus niet die belangen. Dus ik heb geen financieel belang, omdat ik mijn opdrachten laat ik vooruit betalen in zijn geheel. Dus niet dat Bas heeft altijd gezegd van als het dan niet bevalt wat jullie zeggen, dan blijven jullie toch terugkomen. Nou, dat is mooi.
Ja, Bas van der Veld, CEO AFAS, heeft dan over.
Ja, ik heb geen politieke belangen, want ik aas niet op de functie van de baas. Dus die hoeft zich ook niet zorgen te maken van ga je mijn troon inpikken. En ik heb geen verlengingsbelangen, omdat mijn opdrachten, ook als er wordt gevraagd om een verlenging, duren maar maximaal 45 weken. Omdat ik anders in de kleuren van het bedrijf werk.
Kun je een concreet voorbeeld geven van om een beetje beeld nog te vormen. Van dit was de situatie voor. Ik kwam binnen. Ik riep dat. En nu is de situatie anders en beter en mooier. Kun je iets in een nutshelletje?
Een heel simpel voorbeeld. Dat is eigenlijk aan het begin van een bedrijf zit natuurlijk een onboardingsprogramma. En die onboardingsprogramma's, dat is. Kijk, ik ga altijd uit als inleiding van je hebt een gewenste werkelijkheid. Hè, dus wat bedrijven op hun missie en visie hebben staan op de website. Heel mooi.
Fantastisch.
Fantastisch. Hiertoe zijn we op aarde, geweldig. En een gevoelde werkelijkheid. Dus zoals de medewerkers dat echt voelen op de werkvloer. Nou, bij elke organisatie waar ik tot nu toe ben geweest en waarover ik heb gehoord, bestaat er een gap, dus een gat tussen. En de hofnar, de professionele hofnar, zit daartussen om bruggen te slaan. Heel simpel voorbeeld is een onboarding, dus een welkom aan boord bij een bedrijf. Dan gaat het bedrijf uitleggen van dit is het bedrijf, zo werken wij, dit zijn de gebruiken, dit zijn de kernwaarden bij ons. En ik vraag op elke opdracht, mag ik eens zo'n onboarding meedraaien? En dat is een hele simpele, omdat ik dan letterlijk kan vergelijken van wat pretenderen jullie te zijn? Hè?
Ja.
Eerste contact in de datingindustrie kunnen we zeggen, eerste contact is onuitwisbaar. Dat kan je niet terugdraaien, is bij organisaties ook zo. Welke eerste indruk maak jij op je nieuwe collega's? En komt dat overeen met de werkelijkheid? Dus als jij een concreet voorbeeld zoekt, ik heb al op 4 opdrachten nu de onboardingsprogramma's aangepast of aan laten passen. Met de bevindingen.
Ja.
En dat is veel leuker. Want dan ga je veel meer op de kern zitten van waar kom ik nou binnen? Dus bij welke organisatie kom ik binnen? En wat zijn daar de kernwaardes? En hoe gaat het hier? En wie werkt hier?
En zodat je er dus ook voor zorgt dat in een onboarding dat er een realistisch beeld wordt gegeven. Dat mensen op een andere manier binnenkomen. En ik weet niet, Marieke, hoe klinkt dat?
Ja, het klinkt heel goed. Je moet je thuis voelen bij een bedrijf. En dat begint op dag 1. Ik denk wel dat de mensen die binnenstromen, die hebben al een contract getekend. En dus wat mij betreft begint die reis al een heel stuk daarvoor. Je wil al heel graag. Dus je brein staat ook niet echt open voor de mislukking of de mismatch. Ik ben het helemaal eens dat onboarding is een instrument wat heel verkeerd wordt gebruikt. Maar volgens mij zou het al veel eerder in de candidate journey, employer journey aangepakt moeten worden, dit verhaal.
Nee, en dat is, als je het over HR hebt, is dat ook een leuke spiegel om voor te houden bij de HR-directeuren. Van hetgeen wat je nu in de vacature tekst zet, klopt dat? Weet je wel? Is dit waar je ze op binnen wil halen? Trek je hiermee de juiste mensen aan? En eigenlijk is het ook leuk om bij zo'n sollicitatiegesprek te zitten en dan is gewoon onverbloemd naar voren te brengen van wat vind jij nou echt belangrijk? Ja. En je mag geld gewoon noemen, hè? Want ik bedoel, daar is een taboe op van, oh, maar geld is niet belangrijk. Het is toch lekker om te zeggen, geld is belangrijk.
Ja. Dat is een mooi voorbeeld, hè? De mismatch tussen wat een bedrijf pretendeert te zijn en wat ze roepen in de brochure tekst en de werkelijkheid en hoe dat in onboarding terugkomt. Maar ook even terug, want dat vind ik ook een aansprekend voorbeeld, hè? Of gedachtegang. Hè? Dus inderdaad die baas, die CEO of die manager. Hè? En naarmate je higher up the ranks komt, dat hoor je mensen ook zeggen. Ja, mensen zijn toch gedragen zich dan anders tegen me, durven niet meer het achterste van hun tong te laten zien, gaan alleen maar ja knikken. En dat is gevaarlijk, want dan krijg je, nou ja. Geen goed beleid van, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd, want en ja, dat herken ik heel erg bij mezelf. Ik ben een pleaser. Ik vind het spannend om dingen aan te stellen. Want inderdaad, ik ben bang voor van alles en nog wat. Ik denk altijd, oh. En dus inderdaad, ik denk, zou net, weet je, als jij de vinger op de zere plek gaat leggen. Ja, in theorie is dat natuurlijk super heilzaam. Hè? Want daarmee komen we verder. Maar in de praktijk zou ik ook denken, ja, het kan ook voor heel veel onrust, ruzie, problemen, gekwetste persoonlijkheden. Weet je, moet ik dan jou inhuren als hofnaar? Ben jij de enige die het kan doen? Of wat is jouw ervaring als het gaat om vingers op zere plekken leggen? Kan dat? En zo ja, hoe moet je dat doen?
Ja, dat kan. En meestal zit hem dat in gewoon de tagline van Nike. Dus just do it. Vaak doen we het gewoon niet. En is het een hele makkelijke.
Ja.
En ik doe het tweezijdig. Dus ik spiegel altijd eerst de inbrenger zelf. Dus iemand die iets tegen mij vertelt. Hè. Dus tijdens een opdracht, die spiegel ik zelf van waarom vind je dit?
Ja, dus wat zegt iemand dan tegen jou?
In jouw woorden, ik vind de baas een lul. Oké. Ja. Waarom vind je me een lul? Omdat hij steeds dat groene jasje aan hebt en staat met zijn hand in zijn zij een beetje arrogant naar me te kijken. Oké.
Okay.
Maar hoe weet je? Dit is gewoon een situatie.
Ja. Ja, 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 ja.
Maar hoe weet je dan? Of waarom stoor je je daaraan dan? En hoe weet je dat dat arrogant bedoeld is?
Ja.
En wat wil je dat eraan veranderd wordt? Nou ja, dat hij het aanpast. Maar heb je dat wel eens tegen hem gezegd dat je eraan stoort? Nee, dat eigenlijk niet. Hoe moet hij dat weten dan? Ja, ik denk het wel veel. En collega's ook. Ik zeg maar, waar verdwijnt dat dan? Hoe bedoel je? Ja, dat zit in het plafond. Ik zeg maar, daar kan diegene dan toch niks mee doen?
Nee.
Dus als je wat wilt zeggen, als je je ergens aan stoort, voel dan de vrijheid om te zeggen van, goh, van waarom sta je eigenlijk met je hand in je zij? Ja. Want dat komt zo op me over. Dus dat in gesprek gaan en dingen denken in plaats van vragen.
Ja.
Dat zit al bij de inbrenger zelf. En hoe ik de vingers op de zere plek leg is, ik spiegel, wijs op je eigen blinde vlekken. En alles wat er na die spiegel op de persoon overblijft aan onderwerpen, koppel ik terug aan de leiding. Met andere woorden, als na mijn persoonlijke spiegel één iemand zich stoort aan dit glas, ga ik niet tegen de directeur zeggen, goh, je moet eens een ei leggen over dat glas. Als na de persoonlijke spiegels en is, dus het aantal keer dat iets wordt genoemd, 300 man binnen een bedrijf van 1000 zich erger aan dat glas. Ja, dan moet ik wel zeggen tegen de baas of de koning of koningin. Ja. Goh, misschien moet je eens een ei leggen over dat glas.
Dan breng jij die boodschap over.
Wat maakt jou nou anders dan een business coach of een externe consultant? Of waarom hofnaar, waarom?
Ten eerste, het is leuk en luchtig. Dus ik breng het altijd met een hofnaar sausje. Dus gebaseerd op die methodiek hoe de hofnaar dat vroeger deed. En het belangrijkste verschil is, het gaat niet om mijn advies. En dat is bij coaches is dat natuurlijk anders. Adviseurs is dat anders. Ik haal alleen op. Het mooiste, het simpelste voorbeeld is, een spiegel laat alleen zien. Mijn spiegel liet vanochtend mijn spiegelbeeld zien. Maar die liet gewoon zien wat er is. Ik zelf hang daar een koppeling aan. Nou joh, misschien moet je weer wat meer naar de sportschool. Moet je iets meer het ongezonde eten laten staan. Misschien kan je iets meer afvallen. Dus het oordeel en het op de knop drukken zit bij mij. Nou, dat is bij de opdrachten ook. Het gaat niet om mijn advies. Het is hetgeen wat ik ophaal uit de organisatie. Het kan zijn dat mijn mening totaal anders is dan wat ik ophaal. Maar het gaat niet om mijn mening. Het gaat op, ik wil die spiegel laten, spiegel zijn. Dus ik wil laten zien wat er is. En jij als leider gaat daarop beslissen. Of niet. Want je kan ook zeggen, bedankt voor de info. Bedankt voor de info dat 300 man zich storen aan het glas. Maar ik ga er niks aan doen. Ook even goed.
En doe je dat op elk onderwerp in elke afdeling? Binnen een bedrijf? Gewoon random?
Ja. Ik ga daar open in. Dus ik stel geen... dat is onderdeel van die methode. Dus ik stel geen sturende vragen. Maar ik hou echt neutraal het netje op van wat er speelt. Ja. En die onderwerpen koppel ik terug aan de leiding. Maar alleen de onderwerpen die dus meerdere keren voorkomen. En dat, dan kom je weer terug op die gevoelde werkelijkheid. Dus hoe voelen mensen zich op de werkvloer en in het bedrijf? En dat koppel ik dan terug aan de
leiding. Als je dat dan doet, hoe wordt dat dan ontvangen? Wordt dat dan omarmd? Of zie je dan allerlei terugtrekkende, ontkennende bewegingen waar op basis jij dan uiteindelijk maar moet zeggen, oké, ja, jammer, dan moet je het zelf maar uitzoeken.
Ja, ja en ja. Dus ja. Het is soms echt niet leuk om dingen terug te horen. En dat snap ik. Alleen dat is voor mij is dat, ik werk niet zo, ik haal altijd taboes uit de lucht.
Ja.
Dus ik benoem ook van, ik kan me voorstellen dat deze terugkoppeling helemaal niet leuk is om te horen.
Mm-hmm.
Nou, en door dat alleen al te benoemen, dan haal je de angel er een beetje uit. Maar het kan ook zijn dat hele goede dingen terugkomen. Dus het zijn ook positieve dingen die worden gevoerd in de organisatie.
Ja.
Alleen ja, als jij negatieve dingen te horen krijgt, dan ik ken geen mens die dan zegt van, oh, lekker zeg.
Ja, oh, fijn zeg. Ja. Ja. Maar begeleid je mensen daar dan ook in dat je ze helpt om die negatieve feedback...
Ja, juist. Dat is die luchtige aanpak dat je eigenlijk, zeg ik dus, alles binnen de opdrachten, alleen op een hele vriendelijke, leuke en luchtige manier.
Oké, maar de medewerkers waarmee je praat, weten die dat jij deze opdracht hebt?
Ja.
Oké, dus zij weten, er komt iemand die op een leuke, luchtige manier gaat kijken naar ons werk.
Ja.
En er iets van gaat vinden?
Nee, juist dat laatste dus niet.
Oké.
Want ik haal alleen op. Dus ik haal de informatie uit de organisatie. Ik ben geen bedreiging omdat ik anoniem werk.
Ja.
Dus alle leiders weten ook van het gaat niet. Zij willen heel graag namen en rugnummers weten. En ik zeg, joh, je hoeft om een beslissing te maken op dat glas. Hoef je echt niet naam en rugnummer te weten. Het gaat om het onderwerp. Dus die anonimiteit is heel belangrijk. En ik kom niks vinden. Als je me vraagt naar mijn mening, geef ik mijn mening. Maar in basis kom ik niks vinden omdat ik die spiegel wil zijn. Spiegel veroordeelt niet, spiegel laat zien.
Je bent aan het promoveren. Je gaat ook nu de grens over inmiddels.
Ja.
En alsof het allemaal nog niet genoeg is, komt er ook nog eens een keer een Businesswise podcast aan over de Hofnar.
Businesswise podcast. Ja, ja. Leuk hè?
Ja, is mooi. Wat ga je daarin doen?
Eigenlijk hetgeen wat ik op de opdrachten doe, alleen dan in het klein. Dus ja. De medewerkers, ook op de opdrachten, die lopen soms tegen dingen aan waar ze eigenlijk bij niemand terecht kunnen. Vertrouwenspersoon, ja, is die wat te vertrouwen? Is dat intern, extern? Ook weer die belangen.
Ja.
Dus die zoeken een belangeloos persoon waarbij ze een casus kunnen inbrengen. Nou, dat ben ik. En die casus gaan we dan live in die podcast gaan we behandelen. Dus het is heel simpel. Als je ergens tegenaan loopt op de werkvloer, stuur die casus in. Die casus die wordt dan voorgelezen door iemand in onze podcast. Wij gaan dan kijken van hoe zou de Hofnar dan in zo'n situatie kunnen helpen. Ja, dus... Alleen dan in een podcast.
Oproep bij deze aan luisteraars. Maak het Joeri zo moeilijk mogelijk. Stuur die casussen in. Maar wat voor dingen? Wat noem eens wat voorbeelden. Waar moet ik aan denken? Wat mag ik allemaal insturen?
Boah, ja, het kan echt van alles zijn. Dus alles waar jij tegenaan loopt en waar je met je handen in het haar zit in de werkvloer. En dat kan zijn de relatie met de baas. Dat kan zijn communicatieproblemen. Dat kan zijn feedback. Dat kan echt van links en rechts kan dat worden ingestuurd. Die gaan wij dan behandelen. Dus wat zou ik als Hofnar doen?
Ja.
En dat is dus niet. Dus ik ga niet zeggen heel de tijd wat ik vind. Maar ik geef ook echt practical tools, wilde ik zeggen. Praktische handvatten, zodat je er zelf mee aan de slag kan.
Ja.
En dat is leuk.
Hofnar weet raad.
Hofnar weet raad. Ja. En dat is ook leuk, want dat hanteren wij ook in het Narre Gilde. Dat is mijn tweede bedrijf waar ik mensen dus opleid tot Hofnar. In het Hofnar gedachtegoed. En daar gaat het ook om niet van, oh, hoe kan Joeri Hoedemakers, Dr. Anders Hofnar, te hulp schieten? Nee. Hoe kan ik als Joeri en Tim, mijn compagnon zijnde, mensen opleiden om het zelf te kunnen. Zodat zij ook na die 45 weken of na die podcast zelf ermee aan de slag kunnen.
Is er nog een bedrijf of een organisatie die op jouw verlanglijstje staat? Of je denkt van, nou, als ik daar toch nog eens een keer aan de bak mag als Hofnar?
Ja, terug naar de kern. Want ik heb het nu profnar genoemd omdat ik geen hof dien. Professioneel nar. Nou, als je dat inkort krijg je profnar. Maar eigenlijk zou ik echt wel een keer officieel, echt maar echt officieel, hofnar willen zijn. Dus bij het Koningshuis. Dat zou lachen zijn, hè?
Ja, ik heb ook begrepen. Ik denk ook dat ze bijvoorbeeld bij Ajax misschien nog wel een hofnarretje kunnen gebruiken. Maar is dat voor jou bespreekbaar?
Nou, dames en heren, even een disclaimer voor degene die nu luistert. Ik ben een geboren Rotterdammer. Dus het antwoord op deze vraag is absoluut ja. Ja, absoluut ja. Ik zou dat geweldig vinden. Heerlijk. Dus bij deze een oproep aan Ajax en de nieuwe directeur. En Dr. Anders Hofnar, geboren uit Rotterdam, kan jullie helpen met het vinden van jullie blinde vlek.
En daar ga je dan wel adviezen geven en zeggen, joh ja, alle spelers, de hele verdediging eruit.
Alleen maar mijn eigen mening. Ja, alleen maar. Ja.
Dankjewel. Dit was hem tot zover. Marieke, nog wat final thoughts?
Nee, ik vind het een ontzettend mooi concept. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de podcast.
En daar meer daarover binnenkort op businesswise.nl. Dankjewel, Jurie Hoedemakers, Dr. Anders Hofnar.
Thank you.
Dit is Business Wise Experts op Nieuw Business Radio.